strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Daar zijn we dan. In november. De tijd gaat snel. En gaat het ons lukken? Gaat het ons van de Jensen Show lukken om tot het eind van het jaar iedere week dit jaar shows gedaan te hebben? Ik voorspel je, mocht het universum meewerken, dat dat gaat lukken. Dus ik realiseerde me dat dit weekend, dat iedere week hebben we shows gedaan. Het is voor het eerst in mijn leven dat ik een jaar lang nooit een week niet vrij ben geweest. En waarom is dat? Omdat dit voelt op een bepaald vlak niet als werk. Dit voelt als iets wat je moet doen. Dit voelt als iets wat wij moeten doen. Dit voelt als iets wat ik moet doen. En dan heb je niet het verlangen naar 3 weken vakantie. Of het is bijna als je het al een paar dagen niet gedaan hebt, dat je denkt van, ik moet het weer doen, want het is belangrijk. En dan gaan dingen dus vanzelf. En ik denk ook dat het te maken heeft met die enorme dankbaarheid voor het feit dat wij dit kunnen doen dankzij jullie. Dat jullie ons steunen. Dat wij compleet, compleet gesupport worden, alleen maar door mensen die dit waarderen. Die ons waarderen, die ons werk waarderen. We doen dit allemaal gratis. We zeggen inderdaad wel, ja, we kunnen het alleen maar doen met steun, anders houdt het op. Maar dat jullie dat doen, het is ongelooflijk, het is fantastisch. En daar zit iets holistisch aan, het zit iets moois aan, zoals het leven eigenlijk zou moeten zijn. In plaats van dat je alleen maar geforceerd wordt om geld uit te geven aan dingen die je niet wil. Dat je gemanipuleerd wordt in situaties. Laten we het even bij de media houden. Dat je zegt, stel je bent een Formule 1 fan. Oké, dan moet je dus abonnement nemen op deze service. Terwijl je 99% van de rest niet kijkt. Waarom niet alleen dat waar je voor wil kijken? Waarom kan dat niet? Omdat we constant gemanipuleerd worden in die situatie van dat we maar moeten betalen voor dingen die we niet willen. En tegelijkertijd gebeuren dan allemaal andere dingen. En het beste voorbeeld is natuurlijk die publieke omroep. De publieke omroep betalen gewoon ieder jaar, iedere Nederlander betaalt gewoon het salaris van die gasten allemaal. En we hebben gezien in deze hele corona hoogstijd wat voor een verschrikkelijke rol deze mensen spelen. Maar ze krijgen dus betaald van belastinggeld. Zo zien zij dat zelf niet. Zij zien dat ze betaald krijgen door de overheid. En zo is het. Als je kijkt naar de publieke omroep, dan kijk je naar ambtenaren van de staat. En het maakt me niet uit of het zogenaamde gerenommeerde Jeroen Pauw is. Hij is ambtenaar van de staat. En wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Dus ze moeten wel de staat volgen, de staatslijn. Het heeft dus, als je het 8-uur-journaal bekijkt, het heeft niks meer te maken met onafhankelijke journalistiek. Wat? Ja, ik vind journalistiek een zo'n fout woord geworden, omdat het niet meer zeg maar, de betekenis had zoals het vroeger was. Zelfs als racisme. Racisme, ja, dat was vroeger een heel erg woord. Nu niet meer, want het wordt te pas en te onpas gebruikt. Dus uiteindelijk is het woord racisme vervuild. Het heeft niet meer de waarde. Hetzelfde geldt voor journalist. Journalist, die bestaan niet meer. Het zijn of ambtenaren van de overheid die de overheidspropaganda eruit gooien. Of het zijn politieke activisten die zich voordoen als journalist. Maar in de kernessentie politiek activist zijn. Maar ik dit weekend, om even aan te geven dat natuurlijk, weet je, ik neem echt mijn tijd voor ruimte, vrijheid, om na te denken, te ontspannen en leuke dingen te doen. Want ik ga niet mijn hele leven door die gasten. Dat weiger ik. De tijd die ik heb op deze bijzondere planeet. Laat ik die gasten, laat ik me zo min mogelijk in de weg zitten om daarvan te genieten. Dus dat doe ik. Maak je geen zorgen. Dat doe ik genoeg. Maar het is toch iedere dag ben ik ermee bezig. En dit weekend zat ik weer na te denken van, hoe kan ik nou het best uitleggen? Want dat zie ik een beetje als mijn taak. Hoe kan ik nou het best uitleggen hoe het systeem werkt zoals ik het zie en hoe dat zich tegen mensen heeft gekeerd? Maar hoe kan ik nou voornamelijk de media, hoe het werkt? En ik bedoel, ik werk al zo lang in de media en ik heb zoveel gezien en ik ga er zo eventjes wat over vertellen. Maar hoe het duidelijkst wat hier heeft plaatsgevonden is dat Het had ze nooit gelukt zonder complete medewerking van de media. Waar we nu in zitten. Een lockdown. Mensen zo bang maken. Het was nooit gelukt als we een onafhankelijke mainstream media hadden gehad. Nooit. Als er nog echte journalistiek had bestaan, dan was vanaf dag 1 hadden mensen al gevraagd, ho, 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 we kijken hier naar de cijfers van wat er nu aan de hand is. En wat is het dan voor virus? Je gaat toch niet zulke draconische maatregelen nemen? Waar baseren jullie dat op? En ze hadden met een mond vol tanden gestaan. En ze hadden ook die foto's van mensen die op straat lagen, die weet je, zogenaamd kionen hadden, gewoon midden op straat vielen ze neer, wat allemaal fake news bleek te zijn. Al die ziekenhuizen, wat fake news bleek. Ze hadden het kunnen checken en voordat ze het hadden gepubliceerd, hadden ze het al teruggetrokken, want het had geen fundament. Het was fake news. En ze hebben het wel gedaan allemaal. Collectief. En ik weet allemaal, ik weet hoe dat spel gespeeld wordt. Ik zie het en toen zat ik te denken van, ik zat te denken, hoe kan ik het beste uitleggen hoe dat nou werkt? Bijvoorbeeld in zo'n land als Nederland. En toen zag ik het opeens. Ik zag opeens hoe ik dit het beste kan uitleggen. Maar dan moet ik eerst eventjes teruggaan naar zeg maar mijn verleden. Want het is net zoals vorige week, weet je nog, die oud-topman van Pfizer. Die zei van, ik ga echt even uitleggen wie ik ben en wat ik gedaan heb. Want je moet naar me luisteren. En dat was één, maar hij zei ook, ik doe het niet voor mijn ijdelheid. Maar dan weet je dat ik weet waar ik het over heb. En dus hij legde heel duidelijk uit dat hij precies weet hoe Pfizer, dat hij een expert is op virussen en op medicijnen daarvoor en dat soort dingen. En hij zei dus dat precies wat er aan de hand is in de wereld. En hij waarschuwde dat je die vaccins nooit moet nemen. En dat hier een dictatoriale, fascistische, totalitaire staat, wereldstaat gaat komen. En dat we er al heel dichtbij zijn. Dus hij waarschuwde mensen echt. Dus ik ga ook even uitleggen, een paar verhaaltjes vertellen over mijn verleden. Hoe ik bijvoorbeeld de nieuwsmedia ken en hoe ik weet hoe dat werkt, hoe ik weet hoe dat systeem werkt. En dan ga ik even terug naar, toen was ik echt nog, ik was jong, ik denk dat ik 6, 27 was. En ik was directeur, geloof het of niet, van een radiostation binnen de RTL-groep. En het radiostation was Hit Radio Veronica. En daar was ik directeur. Dat was heel jong, maar dat was ook omdat bij RTL wisten ze niet wat ze ermee aan moesten. En het was toen de tijd dat radiozenders frequenties, die kwamen een beetje vrij. De overheid gaf wat FM-frequenties vrij. En Veronica had maar een paar frequenties. Dus het was moeilijk om in leven te blijven. En niemand deed wat daar. Dus toen ben ik het zelf maar gaan doen. En ook omdat er toen een lobby diende plaats te vinden naar Den Haag. Om zoveel mogelijk frequenties zeg maar te regelen voor ons. En niemand bij RTL deed. Ze wisten niet wat er aan de hand was. En dat heeft mij heel veel geleerd op jonge leeftijd van hoe Den Haag werkte. Want ik ging echt naar Den Haag. Ik sprak met al die fracties, die mediawoordvoerders. Ik leerde toen al en ik zag toen al hoe het spel gespeeld werd. Ik heb daar heel veel van geleerd waar ik nu nog steeds uit tap. Want er is niks veranderd. Maar ik heb precies gezien hoe dat daar speelt. Maar dat is het politieke stuk. Maar ik zat dus als directeur bij dat radiostation. En dit was een krankzinnige tijd bij RTL. Want RTL maakt nu, weet je, is het grootste mediabedrijf in Nederland, maar het televisiebedrijf. En dat was toen de tijd ook wel zo. Alleen RTL maakte nooit winst. En waarom was dat? RTL had toen de tijd een contract afgesloten met Joop van der Ende en John de Mol. Een krankzinnig contract met hun bedrijf Endemol voor 12 jaar, 13 jaar. Wat inhoudt, het is een belachelijke, omdat insiders weten hoe dat allemaal heeft plaatsgevonden, maar dat is nu niet interessant. Maar RTL heeft daadwerkelijk eigenlijk de macht uit handen gegeven en John de Mol en Joop van den Ende konden bepalen wat er op tv gebeurde. Maar ook alle geldstromen gingen daar naartoe. RTL kon met televisie geen winst maken over een periode van toen ik daar werkte en toen ik daar was. Dus het was altijd, was het verliesleidend, die tv-operatie. Dat kan je nu niet meer indenken. Inmiddels hebben ze dat contract niet meer. Dus nu maken ze wel veel winst, maar toen de tijd niet. Maar het rare is, dat kleine radiostation wat ik leidde, maakte een winst. Ieder jaar. En het werd ieder jaar werd het meer. En ik was daar de directeur van. En ik zal je vertellen wat er gebeurt. Dus wij maakten toen een winst van 6 miljoen euro. Nou ja, als je vergelijkt met de winst wat RTL nu maakt met tv, is het niet veel. Maar al die tv-zenders gingen het rood in. Er was niks winstgevend bij RTL. Het grootste bedrijf met de hoogste kijkcijfers van Nederland. Het was niks winstgevend behalve mijn stomme radiostation. Nou, niet stomme radiostation, maar mijn radiostation. En ik zal je vertellen, daardoor ben ik ook natuurlijk heel diep in dat, zat ik in dat bedrijf vanuit mijn functie. En ik heb heel veel kunnen zien, waaronder RTL Nieuws. En ik zal je vertellen hoe de positie is van RTL Nieuws binnen het grote RTL. Want je hebt natuurlijk twee van die nieuwsbronnen in Nederland. Je hebt het NOS Journaal en RTL Nieuws. That's it. Ik maakte dus 6 miljoen euro winst. Dus ik was heel trots, ik was heel blij. Ik voelde me helemaal het mannetje. Want iedereen, al die, te grote, die gasten van de tv met die grote muiden, allemaal de rood in. En wij maakten winst. Nou, top. Dus op een gegeven moment kreeg ik de cijfers te zien van het eind van het jaar. Van de hele RTL Nederland groep. En dan zag ik dat mijn winst was teruggedraaid naar 4 miljoen. Dus ik weet dat ik 6 miljoen euro winst gemaakt heb. Maar het was opeens nog maar 4 miljoen. Dus ik kijk zo even hoe dat daar weggeschreven is, de budgetten en de hele rotte. En ik zie opeens dat van mijn 6 miljoen is 2 miljoen naar RTL Nieuws gegaan. En ik denk, hè, wat? Dus het enige wat wij toen op de radio deden met het nieuws, was dat er één keer per uur kwam er iemand 1 minuut lang een A4'tje voorlezen met wat berichten en dan gingen ze weer weg. En dat was één keer per uur iets van 15 uur per dag. Nou, voor 2 miljoen euro per jaar kan je wel 50 van dat soort gasten aannemen. En dat waren maar 3 mensen of zo. En die deden ook nog wat anders binnen RTL Nieuws. Dus ik bel Harm Tazelaar op. Die ik ken, dat is de hoofdredacteur van RTL Nieuws. Dus ik bel Harm op. Ik zeg, Harm, hoe kan dit nou? 2 miljoen, waar slaat dat op? Hij zegt, ja, ik weet niet hoe ze dat doen. Ik zeg, ja, maar 2 miljoen, dus dat 3 keer komt er zo'n aap van jullie komt naar beneden lopen en die komt zo'n A4'tje voorlezen. Daar ga ik toch geen 2 miljoen voor betalen? Hij zegt, ja, maar ik weet niet hoe dat werkt. Dan moet je maar met Bert praten. Ja, hij zegt, en Harm zei, dit is helemaal geen reet. Ik zeg, oké, nee, duidelijk Harm. Oké, dan ga ik Bert bellen. Nou, dus ik Bert Habets, dat was toen de tijd de financiële man. De top financiële man binnen RTL. Dus ik bel hem. Bert is later met zijn Oost-Duitse Bertelsmann bureaucratische talenten opgeklommen naar helemaal de top vinden binnen RTL. Maar dat is nu niet zo belangrijk. Maar ik sprak hem later ook nog in een hogere functie natuurlijk. En ik ken hem goed. Dus ik bel Bert op en ik maak een afspraak. En ik zit daar bij hem. Hij zegt ja. Hij zegt, weet je wat het probleem is, Robert? Dat klopt inderdaad. Dat kost jou nooit 2 miljoen. Maar alles loopt in het rood. En RTL Nieuws is zo'n verliesmakend onderdeel van het bedrijf. Wij moeten dat een beetje spreiden over andere bedrijven. Want het is niet te geloven wat voor miljoenen we daar op leeglopen ieder jaar op het nieuws. Ik zeg, echt waar? Maar waarom sluit je de boel dan niet? Ja, het is prestige en dat is heel lastig en de prestige. Ik zeg, ja, maar die gasten die lopen er niet echt bij alsof ze verlies aan het lijden zijn. Die lopen erbij alsof ze de belangrijkste mensen ter wereld zijn. Hij zegt, ja, ik kan er niks aan doen, maar daarom moeten we dat verspreiden op... Ja, jij bent het enige winstgevende, zei hij met knarsende tanden. En hij zegt, ja, dus dan moeten we het zo doen. Het is niet anders. Ik zeg, oké, dan weet ik tenminste hoe het werkt. Dus wat je moet begrijpen is dat binnen zo'n RTL, het is een verliesleidend onderdeel, het nieuws. Dus ze doen het om prestige, maar ze doen het ook uit angst voor die journalisten. Die weten heel goed hun positie te beschermen, die journalisten. En ze leven een leven. Het was namelijk toen ook, als ik Harm Tazelaar zag op het parkeerterrein of zo, ik zeg, oh Harm, mijn vriend van 2 miljoen euro. En dan moest hij altijd heel erg om lachen. Maar het leidt verlies. Jaar in, jaar uit. En waar ik wel ook zag, die journalisten, het zijn arrogante gasten. En soms kwam er wel zo'n gast die moest iets opnemen of zo. Ik zei van zo'n sterjournalist. Ik zeg, oh, kom je kijken waar het geld verdiend wordt. Jullie leiden alleen maar verlies. En dan zei hij altijd, oh, ik zal erover nadenken als ik weer in een 5-sterrenhotel incheck. Zei zo'n sterjournalist dan. Deze gasten leven in een hele rare wereld. Maar het belangrijkste is, ze moeten het beschermen. Want ze hebben een status, ze hebben hun leven. Hoe ze dat doen, is voornamelijk binnen RTL, is mensen bang maken. Want ik heb later nog wel eens, toen Bert Habets de echte directeur was, heb ik gevraagd, en nog steeds zo verliesleidend dat RTL Nieuws? Hij zegt, ja, natuurlijk. Ik zeg, ja, we zijn wel RTL Z begonnen, want dan kunnen we het een beetje spreiden. Maar nee, het is natuurlijk dweilen met de kraan open daar. Toen zei ik tegen Bert, hij was toen de CEO. Ik zeg, weet je wat ik zou doen in jouw positie? Ik zou gewoon zeggen, ik ga stoppen met dat nieuws. En ik zou het publiekelijk roepen. We gaan stoppen met het nieuws. Want waarom zou het NOS Journaal subsidie krijgen van de staat? En wij moeten het allemaal maar zelf betalen. We doen hetzelfde. Dus totdat de staat ons subsidie gaat geven, want het is nu verliesleidend. Dat is natuurlijk een heel goed idee. Maar Bert die werd wit. Hij zei, dan die journalisten die lynchen me. Denk je nou echt, nee, och nee, dat is het laatste. Nee, wil je mij aan mijn nek hebben hangen hier buiten het kantoor? Die gasten op die hoge positie zijn zo bang voor journalisten. Want die journalisten die houden hun territorium en die beschermen hun territorium en ze maken mensen bang. En dat zie je dus ook aan alles. Dat is de hele cultuur van die journalistiek. Mensen bang houden en controle en doen alsof ze heel belangrijk zijn. Nou, dit is heel belangrijk om te weten. Want het zijn maar een paar mensen die dit natuurlijk, zeg maar. Het is niet zo'n grote groep die de publieke opinie kan bespelen. Het is dus RTL Nieuws en het NOS Journaal. Dan moet je weten dat toen de tijd met Harm Tazelaar, dat er ook een man werkte, die heette Marcel Geloof bij RTL Nieuws. Die is uiteindelijk naar de NOS gegaan en die is nu de hoofdredacteur van het NOS. Marcel Geloof. Dus je hebt nu Harm Tazelaar en Marcel Geloof, allebei. Die zijn eigenlijk, dat zijn de twee hoofdredacteuren. Nou, waarom zeg ik dit allemaal? Is om even uit te leggen hoe raar dat spel is met dat nieuws en hoe weinig spelers het ook eigenlijk maar zijn. En hoe ze de boel willen blijven controleren. En dat ze de macht blijven houden. En dat zij kunnen uitstralen. Wij zijn journalisten, wij zijn belangrijk. Wij moeten in de lucht blijven. Wij moeten in de lucht blijven. Dat is hartstikke belangrijk. Want wij zijn er voor de bescherming van de democratie. En wij zijn de nieuwsvoorziening. En wij zijn heel belangrijk. En dat geloven zelfs de topmensen binnen commerciële bedrijven. Ja, het is belangrijk. En daarom mogen ze miljoenen verlies leiden aan de RTL-kant. NOS wordt natuurlijk gewoon gesubsidieerd. Dus dat zijn gewoon, wat ik net al zei, als je die nieuwslezer ziet, dat zijn gewoon ambtenaren van de staat die de staatspropaganda oplezen. En ik zeg dit omdat, hoe is het nou toch mogelijk dat tot op de dag van vandaag die berichtgeving over Kiona, dat allemaal hetzelfde is? En ze treden allemaal hand in hand op. En dezelfde berichtgeving, dezelfde verhaallijnen op dezelfde tijd zijn naar buiten gekomen. En het begon natuurlijk al 19 maanden geleden. Waarom was er toen niemand die, kijk, dit hele kaartenhuis, nogmaals, ze hadden het nooit kunnen opbouwen zonder hulp van de media. Waarom zijn er nooit twee vragen gesteld? Hoe ernstig is dit virus? Is nooit gesteld. En het tweede is, van wat krijg je als je het antwoord wel krijgt? Want ze staan met de mond vol tanden. Als je echt het antwoord onderzoekt en je laat het zien, dan is de tweede vraag van, ja, maar dan zijn al deze maatregelen compleet onnodig. Als je gewoon die eerste, maar die hebben ze nooit gezegd. Het verhaal is helemaal ingevoerd. Maar hoe kan die coördinatie binnen die media, hoe kan dat nou? Dat ligt hem in, en dat schoot me opeens te binnen, en ik heb het opgezocht en ik heb het gevonden. Er is in Nederland zoiets, dat is het Genootschap van Hoofdredacteuren. En het heeft gewoon ook een site. En ik zal je vertellen wat hier staat over het genootschap. Het Genootschap van Hoofdredacteuren is een beroepsorganisatie die alle Nederlandse hoofdredacties van dagbladen, tijdschriften, journalistieke websites, radio- en televisieprogramma's vertegenwoordigt. Om de onderlinge communicatie en informatie te bevorderen, onderhoudt het bestuur van het genootschap structurele contacten met het NVJ, de NDP, de Raad voor Journalistiek en de journalistieke opleidingen, zowel HBO als universitair. Daar komt hij. Daarnaast treedt het bestuur op als gesprekspartner van verschillende overheden. Nou, is dat natuurlijk raar, nu al. Want journalistiek moet onafhankelijk zijn. Je moet juist de overheden moet je constant toetsen naar wat ze zeggen, wat er waar is en wat er niet waar is. En je moet ze pakken als ze iets verkeerd doen. Nou, het is overduidelijk dat vanaf dag 1 je de overheid had kunnen aanpakken. En zeker nu 19 maanden later. Op leugen. Nee, maar ze doen het niet. En collectief doen ze het niet. Maar het bestuur heeft dus gesprekken met de overheid. Wie zit er in het bestuur? Daar komt hij. De voorzitter. De ongelooflijke onbetrouwbare Marcel Geloof van het NOS Journaal is de voorzitter. Natuurlijk. Secretaris Leo Houben, L1. Penningmeester Corine de Vries, regionale dagbladen. Dan bestuurslid Irene de Belzewaar van het Linda.nl. John van den Oetelaar van het Eindhoven's Dagblad. Bestuurslid Ilse Oppeneer, RTL Nieuws. En Gert-Jan Hoekman van Nu.nl. Dus in wezen zit hier, het is grappig dat dit Linda erbij staat. Dat zullen we dus ook door een andere bril moeten bekijken. Maar die zit erbij. Dit is het bestuur. En natuurlijk binnen dat bestuur en binnen de hoofdredacteuren zitten natuurlijk ook weer, zo gaat het altijd, kleinere clubjes die praten met de overheid. En ik zal je vertellen, de jaarrede van de voorzitter, dat is de Marcel Ongeloofwaardig, die heeft deze brief gestuurd. De jaarrede voorzitter 2021, want ze hebben net weer een meeting gehad. En luister goed. Collega's, het was in 2019 dat we elkaar voor het laatst tijdens een jaardag van ons genootschap ontmoeten. April 2019 in Den Haag, en daar komt-ie, met Mark Rutte. In het weldadige rode plush van Hotel des Indes. Dat is dus al 2,5 jaar geleden. Het illustreert hoe corona ons leven op zijn kop heeft gezet. Gezondheid, contact met anderen, werken, reizen, onderwijs, zorg creëren, veiligheid, de journalistiek, alles is anders. Corona was er plotseling in een tijd waarin uiterste en scherpte in maatschappelijke en politieke discussies vaak de overhand lijkt te hebben en versterkte die uiterste ook. En daar komt die, want ze zijn zo trots op zichzelf, deze gasten. Corona laat ons ook zien welke enorme behoefte er is aan betrouwbare en kwaliteitsvolle journalistiek. Corona onderstreept eens te meer welke betekenis wij als journalistiek voor de samenleving hebben. Dus deze gasten zijn zo trots op zichzelf. Ze zijn zo belangrijk. En dat moeten ze ook constant hoog houden en constant uitstralen. En daarom ook zullen ze alles gebruiken om mensen die kritiek hebben, om die mond dood te maken. Of stel dat er een manager is, bijvoorbeeld RTL, die zegt van we gaan bezuinigen op het nieuws. Nou, dan wordt hij zwart gemaakt, bezuiniging op de journalistiek. En de NOS werkt dan natuurlijk mee en die gooit er een schepje bovenop. Dus daarom durft niemand in te grijpen bij deze gasten. Zowel inhoudelijk niet, als in de zakelijk niet. Maar wat zo opvallend is allereerst dat de laatste keer dat ze bij me kwamen, deze hoofdredacteur, het genootschap van hoofdredacteur, dan zou je denken, kijk, het belangrijkste is natuurlijk onafhankelijkheid. En wie nodigen ze uit, Rutte, in 2019? Maar zo zie je dat hier dus iets gecreëerd is voor de politiek om heel makkelijk mee te praten. En dat doen ze natuurlijk ook. En ik durf te zeggen dat het soms niet eens met het hele bestuur is, maar met kleinere groepjes. Met de Geloof en Tazelaar van RTL Nieuws. Dat die gewoon echt meeten met elkaar. En dat wordt alleen nog maar duidelijker als je het volgende ziet. Ik wil nog één stukje uit die jaarreden. Hij zegt: kwaliteitsvolle journalistiek beschermt de burger en maakt de burger weerbaarder door in openheid, diversiteit en pluriformiteit zijn werk te doen. Als een fundament van onze democratie. En moet daarin voortdurend erkend en gesteund worden. De journalisten staan erop gewoon. Ze zijn zo belangrijk, deze gasten. De journalistiek is er voor de vrijheid van ons allen. Hoe kan je nou, twee dingen, hoe kan je nou vredesnaam praten over democratie, terwijl je geen één kritische vraag gesteld hebt in 19 maanden tijd. Je hebt puur overgenomen de overheid wil dat je overneemt. Je bent een spreekbuis geweest. Geen kritische vraag. Hoe vaak hebben jongens met z'n allen niet met handen in het haar gezeten bij die eerste persconferentie? Nou, morgen komt er weer een van die twee psychopathische leugenaars. Maar hoe vaak hebben we niet met onze handen in het haar gestaan in het begin? Stel nou eens een kritische vraag. Ze hebben niks gedaan. Niks gedaan. En zij zijn er als fundament voor onze democratie. Welke democratie? Met fake news, met fake beelden van fake ziekenhuizen. Heb je zoveel angst gezaaid? Jullie zogenaamde serieuze journalistiek. Jullie hebben de kwade krachten gefaciliteerd om mensen in een lockdown te zetten. Gebaseerd op een virus met een infection fatality rate van de griep. En de griep is verdwenen. Nooit een vraag gesteld, hoe kan de griep nou verdwenen zijn? Dat is omdat we nu allemaal mondkappen draaien. Oké. Iedereen weet dat een bullshit antwoord is. En ze doen het niet. Maar kijk eens waar ze in staan. Waar ze voor staan. En dan nog hier, minister-president Rutte betoogde bij het 60-jarig jubileum van ons genootschap anderhalf jaar geleden. Moet je zien hoe dicht die op elkaar zitten. Dat is zo ongezond. De hoofdredacteuren van de grootste kranten, de hoofdredacteuren van het RTL Nieuws en het NOS Journaal zitten zo dicht op de macht. Het is één geworden. En dat is fout. Dit zou zo onafhankelijk moeten opereren. Ze moeten niks te maken willen hebben met politici. Minister-president beoogde bij het 60-jarig jubileum voor ons genootschap anderhalf jaar geleden. De meeste van jullie waren erbij. Hier komt Rutte. Een groot gevaar is dat het steeds salonveiger wordt om de serieuze media de schuld te geven van alles en nog wat. Dus Rutte bepaalt even wat serieuze media is. Dat zijn dus de media die hij in de pocket heeft. Of die de macht in de pocket hebben. Dus die gasten, die hoofdredacteuren, die door het publiek geld, met belastinggeld betaalde ambtenaren, die zogenaamd zich voordoen als journalist bij de NPO. Dat noemt hij serieuze media. En alles wat dat aanvalt en kritisch op is, terwijl er is, maar ik heb een hoop, een berg kritische punten te maken over hoe deze gasten opereren, maar dat mag niet. Ook in ons land. Hij zegt dat is onterecht en we moeten ons daartegen te weer blijven stellen. En met we bedoel ik u en ik. U en ik. Ik, de leider van het land en jullie, de journalistiek. Hier trekken we samen in op dat we jullie alleen serieus genomen worden. Dat doen we samen. In hoeverre is dit geen complot? In hoeverre is dit geen complot? En iedereen die oprechte kritiek, onderbouwde kritiek kan leveren op hoe dit in elkaar steekt in onze maatschappij, wordt weggezet als een wappie, als een complotdenker. In hoeverre is dit geen complot? En met we bedoel ik u en ik. En nou kom ik met de uitsmijter van het geheel, van deze onafhankelijke journalisten, met het genootschap van hoofdredacteuren. Dan zijn ze weer bij elkaar gekomen. Niet eens zo lang geleden, afgelopen maand, zijn ze bij elkaar gekomen. Om alles weer even zeg maar gelijk te trekken en elkaar natuurlijk op de schouders te kloppen hoe fantastisch ze het gedaan hebben in het Kiana-tijdperk. En dan zetten ze even de klok gelijk en dat we wel precies dezelfde op de grote lijnen. We kunnen ook kleine dingetjes kunnen elkaar verschillen, maar dit is de grote lijnen en daar gaan we mee door. Dat hebben ze gedaan. En dit voor mij is zo'n smoking gun van hoe het allemaal niet klopt. Wie komt aan het eind van de dag langs bij het genootschap van hoofdredacteuren in deze tijd, waar we zo'n behoefte hebben aan kritische journalistiek, kritische vragen? Als je ziet wat de mensheid wordt aangedaan, wat de maatschappij wordt aangedaan, wat er gesloopt wordt. Wat je nodig hebt is superkritische, onafhankelijke mensen. Wie wordt uitgenodigd als slot? Wie komt langs bij het genootschap van hoofdredacteuren van Nederland? Hugo de Jonge. Hugo de Jonge. Komt daar even praten. Vertellen hoe goed ze het allemaal gedaan hebben. De grootste leugenaar komt daar die gasten allemaal even een schouderklopje geven. Misschien taart meegenomen. We hadden het niet beter kunnen doen. Bedankt voor jullie hulp. Het moet overduidelijk zijn nu voor iedereen hoe dit werkt. En wat. Het is gewoon één grote clownshow. Het heeft niks te maken met echte journalistiek. Het heeft niks te maken met het vrije geluid. Niks te maken met vrije media. En daarom is het zo belangrijk. En dankjewel, dames en heren, dat ik dit kan doen. Met jullie steun. En willen jullie steunen, gaan naar jensen.nl. Als jullie het zien. En dat we hiermee doorgaan. En dat gaan we ook doen. Dat zullen we ze altijd blijven doen. Zolang we het kunnen doen, gaan we ermee door. Maar het is beschamend. Daarom, ik ben er heel even zelf als ik het ook zo zit te presenteren aan jullie. Ik vind het beschamend. Maar voornamelijk die act, hè, van wij zijn voor de democratie en voor de heel belangrijk steunpilaar. We zijn een pilaar voor. Het is heel belangrijk. Er is een enorme behoefte van het volk naar serieuze journalistiek. Die toon van die mensen, die oogopslag van die mensen. Ze zijn gek. En dan komt Hugo de Jong komt daar dus praten. En denk je dat ze het vuur aan zijn schenen leggen? Wel, nee, joh. Hier, maar de grootste leugenaar. Kabinet streeft naar opheffen alle coronamaatregelen op 1 november. Weet je nog? Dit was 13 augustus. En dat hebben we toen al gezegd. En dat weet je natuurlijk aankomen. Dan zit je weer midden in het griepseizoen. Of het, het griepseizoen, er zit gewoon aan verkoudheden, het weer slaat om, die klok wordt een uur teruggezet. Waar ik ook nog eens over nagedacht heb. Die klok die een uur teruggaat, dat is ook destabiliserend voor heel veel mensen. Ik zelf heb er niet zo last van. Maar heel veel mensen hebben daar ook lichamelijke klachten van, weet je, die slapen slechter. En net als het ook kouder wordt, en net als het ook, ik denk dat heel veel mensen ook gewoon dat ze een klap krijgen, dat die verkoudheden ook wellicht bij veel mensen daar vandaan komen. Gewoon die aanpassing aan die nieuwe tijd. Ik zelf ben er niet zo gevoelig voor, maar ik ken heel veel mensen. Het is gewoon bijna een jetlag-achtig iets. Maar dat is voor je gestel, dat is heel hard. Maar dit even terzijde. Dus 13 augustus zegt de jongen, zegt we streven naar opheffen alle coronamaatregelen op 1 november. Wat, dat was toen al een leugen, dat wist je natuurlijk. Nou, vandaag is het natuurlijk 1 november en daar gaan we weer. Morgen die persconferentie is morgen toch? Ja, volgens mij, morgen. Maar wat zo opvallend aan het geheel is, is dat waar we nu in zitten, het universum, om het maar zo te zeggen, waar we onderdeel van zijn, de krachten die spelen en die groter zijn dan wij, tonen ons daadwerkelijk zien wat hier aan de hand is en met wat voor mensen we te maken hebben. En dat de situatie, dat die zo onnatuurlijk is en dat die niet klopt, ze tonen ons, we hoeven alleen maar te kijken. En het is één grote shit clownshow. De vraag is, wat doen wij daarmee? Wat doen mensen daarmee? Ja, ik weet dat heel veel mensen die nu zitten kijken, ja, die zien het heel duidelijk. En maar heel veel mensen die niet kijken, die zien het niet. En dat is ongelooflijk, want het wordt ons getoond. Om even te laten zien hoe belachelijk het is. Hier is Bruls weer eens een keer. Fantastische gast. Bruls. En die zat gisteren daar bij Twan Huis, die ook gewoon weer terug is. Die zat er het volgende te brullen.
Wat betekent dat in de praktijk? Want de werkgevers mogen nu niet vragen.
Nee, dat mag niet.
Ben je gevaccineerd? Laat me dat corona, die QR-code zien. Dus wat stelt u dan voor?
Dat vraagt dus een wetswijziging. Hè? Het kabinet heeft laten doorschemeren dat ze dat op zich wel overwegen. Ik zou er heel sterk voor zijn, wetende dat als we nu al met flink oplopende besmettingen hebben, en dat vertragingseffect van die 2 weken voordat het echt ook de nood aan de man in de zorginstellingen komt, ja, dan moet je die wetswijziging eerder vandaag dan morgen nog in gang zetten.
Ja, het is oké, Bruls. Ja, ik kan het allemaal niet meer serieus nemen. Maar kijk, hoe kan je iemand serieus nemen die, als die ooit op de IC zou belanden, gewoon 2 IC-bedden nodig heeft? En ik weet dat jullie zeggen, sommigen zeggen, ja, Jensen, jij bent ook niet de slangste. Ja, maar ho. Ho. Kijk, je hebt normale mensen. Dan heb je mij. En dan heb je Bruls. Die zit helemaal buiten beeld. Maar, dit is zo steekje los. Er moet echt een psychiater op losgelaten worden. Maar waarschijnlijk is die psychiater, die pleegt zelfmoord als die weet wat er in dat hoofd omspeelt van die Bruls. En ik vond het ook wel een leuke. Bruls vindt mij een gevaar voor de volksgezondheid. Dus ik heb even een foto van hem en mezelf naast elkaar gelegd. Er was iemand op Twitter, Patrick Visser. Dat is natuurlijk ook wel komisch. Maar nou gaan ze dus weer op dingen aankondigen. En ze gaan ze weer vertragen. En ze houden ons weer onder de duim. En dus, kijk, ja, jongens, 18 maanden geleden, 19 maanden, ik zei het al. Het houdt alleen maar op als wij ermee stoppen. En ik denk die vaccins, dat voor zo'n mensen nu zo'n eye-opener is. Maar dat er ook weer mensen zijn die er niet naar durven te kijken. Want heel veel mensen zijn natuurlijk nu verkouden en zijn ziek. Maar die denken, ik laat me niet meer testen. Terwijl vorig jaar gingen ze in paniek, gingen ze zo'n fake test doen. Zo'n test dat niet test voor het virus. Wat de maker en de uitvinder van deze test gewoon gezegd heeft, die kan je nooit gebruiken. Hiervoor. Dat kan je niet, dat werkt niet. Maar goed. Dus mensen van een jaar geleden gingen wel testen. En oh, positief. Maar nu laten ze zich natuurlijk niet meer testen. Want ze denken, ik heb die 2 prikken. Dus ik kan geen corona meer krijgen. Terwijl al 100.000 keer is nu wel naar buiten gekomen. Dat het niks, het geen verschil maakt. Het maakt geen verschil. Ze hebben het helemaal gewaterd, afgewaterd naar, als je de kans dat je heel ernstig ziek wordt is minder als je dat vaccin neemt. Ja. Maar als je de statistiek kijkt, de kans is al zo, behalve voor 1 kleine doelgroep, een oude doelgroep, is de kans al zo klein dat je er ernstig ziek van wordt. Maar, dus mensen gaan nu niet meer testen. En dat is wel, het is grappig als mensen wel even zo'n test doen en dan toch weer zien, ja, maar ik heb die vaccins al gehad en nou heb ik het dus weer. En nu, kijk, het is echt, dat het land toch door kan blijven functioneren. Want Daphne Dekkers en Richard Krajicek hebben beide corona. Oh, Hans! Richard Krajicek en Daphne Dekkers hebben corona! Houd het nou nooit op! Zelfs deze, dit inspirerende koppel uit IJmuiden. Of uit Muiden. Ach. Daphne. Het zou vrijdagavond een feestelijke avond moeten worden voor Daphne Dekkers en Richard Krajicek. Het was immers de 18e editie van hun Krajicek Foundation Gala. 25 jaar nadat Krajicek op Wimbledon met het winnen van de finale de Nederlandse tennisgeschiedenis schreef. Maar nu kon het stel er zelf niet bij zijn. Beiden moesten thuis blijven vanwege Kiona. Bevestigt het management van de Telegraaf. Van Daphne aan de Telegraaf. En we weten natuurlijk dat ze gevaccineerd zijn. Hè? Want Richard Krajicek, die heeft zelfs meegewerkt aan een campagne van de overheid. Daar heeft waarschijnlijk veel geld voor gekregen. Kijk, ik stroop mijn mouw op. Richard Krajicek, daar zit hij hoor. Heeft hij zijn burgertaak weer verricht. Alsof hij nog steeds in het oude communistische Tsjechië, Slowakije woont. Waar hij vandaan komt oorspronkelijk. Hij voert het precies uit. Als een goede burger. Met angst voor de overheid. Precies, de propaganda volgen. Geen kritische vraag stellen. Ik stroop mijn mouw op, zegt Richard Krajicek. Maar ik vind het zo kinderachtig van deze mensen dat ze niet toegeven dat ze erin getuind zijn. Waarom zeg je niet gewoon, joh, we zijn er gewoon ingeluisterd. Ik dacht ook met twee prikken, want dat is me ons altijd verteld. We gingen weer dansen met Janssen. Anderhalf jaar geleden was het al Hugo de Jonge zei, ja, dit eindigt als er een vaccin is. We zijn alleen maar verteld dat dit werkt en dan zijn we eruit. En dan hebben we niet meer die rare persconferenties alsof er niks veranderd is. We zijn erin geluisterd. Maar ze kunnen het niet toegeven. Mensen, ego en hun zelf gecreëerde perceptie. Of nou ja, de perceptie is gecreëerd. Ze trappen er gewoon in. En hun ego kan het niet aan om toe te geven dat ze fout zitten. Want wat zeggen ze namelijk? Dit is fantastisch. Ze zegt, toen Richard en Daphne, dit is het management van Daphne. Van de Daphne, de inspirerende Daphne met haar kutcolumns. Toen Richard en Daphne afgelopen week griepachtige klachten kregen, hebben ze zich meteen laten testen. Daaruit blijkt dat ze inderdaad corona hadden. Dankzij de vaccinatie zijn ernstige klachten gelukkig achterwege gebleven. Het is zo kinderachtig. Jong, mensen van hun leeftijd, er zijn geen ernstige klachten. Het is zeer zeldzaam. Net zo zeldzaam als bij de griep voor mensen op die leeftijd. Voor de oudere mensen heb je ernstige klachten. Maar ze kunnen het niet toegeven. Ze willen gewoon die luchtbel blijven opblazen dat die vaccins werken. En dit is ook ongelooflijk. Nu komt die boosters. Daar zijn ze in de UK zijn ze er al heel erg mee bezig. Met de boosters. Maar overal natuurlijk. Hè, die boosters komen eraan. Een derde prik en weet ik wat allemaal. En dan gaan we naar de vierde. En het is zo mooi dat Boris Johnson wordt gequote. Omdat die wil mensen aanmoedigen om echt weer zo'n booster te nemen. Want wat zegt hij? The prime minister warned they risk becoming seriously ill if they do not get their booster jab. And that people don't. Dit zegt niet zichzelf, hè? Hij zegt that people don't quite realize the first two jabs start to wane. Met andere woorden, hij zegt wat mensen nog niet begrijpen is dat na die eerste twee shots, ja, de uitwerking, het wordt minder, de werking wordt minder en minder en minder en minder. Het gaat steeds achteruit. Het loopt razendsnel achteruit. Dus je moet nu een derde. Ja, maar Boris Johnson, weet je waarom mensen zich dit niet realiseren? Omdat je het heel anders verkocht hebt. Ze hebben het verkocht als dit werkt, dit is het, dit gaat werken, dit is fantastisch, dit is het beste. En dan zijn we er vanaf. Dan kunnen we het weer opengooien allemaal. Er is nooit gezegd vanaf dag 1 dat je heel snel weer een derde zou moeten hebben. Mensen zijn er ingetuind, maar het ego van mensen is te groot om het toe te geven. Voor heel veel mensen. Waaronder die oppervlakkige koppelen, Dekkers en Krajicek. Ze kunnen het niet toegeven. Wees nou een vent. Wees nou een vent. Zeg, ja, goed, ik heb meegedaan met die campagne. Zo is het mij niet verteld. Maar nee hoor, dan is die bang voor zijn positie als directeurtje van het ABN AMRO Bank toernooi. En dat zichzelf overschattende ex-fotomodelletje. Die kolompjes schrijft voor de Telegraaf. Is dan bang dat ze haar kolom kwijtraakt van de Telegraaf. Om nog even die link nog eventjes te bevestigen. Ik ben al naar een ander bank. Ik zie het hier nog liggen. De hoofdredacteur van de Telegraaf heeft daadwerkelijk, weet je nog, wanneer was dit, een half jaar geleden of zo, heeft toegegeven, kabinet verzocht Telegraaf, laat RIVM een beetje heel. Dit was 23 juni 2020. Dus om even die link te leggen dat ze zo op elkaar zitten. Dus. Maar goed, dat er nog even bij. Maar daar is ze bang voor dat ze niet meer bij die krant mogen werken met de kolompje. Gelukkig bestaan er wel goede mensen. Die willen we dan ook altijd in de spotlight zetten. In dit geval Barbara Pas van het Vlaams Belang. Die natuurlijk ook slap is geweest in het begin, die gasten. Die hielden we allemaal voor de lockdown. Het is onvergeeflijk, hè? Je eigen bevolking opsluiten voor een virus. Hoe durf je? Maar goed, nu slaan ze dan wel de juiste toon aan. En dit is Barbara Pas.
Het aantal besmettingen dat u vergelijkt met oktober een jaar geleden, die vergelijking slaat nergens op. We hebben ondertussen een vaccinatiegraad van 92%. Uw circulatiecijfers. We zitten in een totaal andere context nu. En u vergelijkt appelen met citroenen. Waakzaamheid en voorzichtigheid, akkoord. Maar dat heeft niets met een noodsituatie en paniekzaaierij te maken van vandaag. Een vaccinatie sluit trouwens een besmetting niet uit. En een QR-code, dat sluit mensen uit. En dat is geen maatschappij dat wij willen. Wij willen geen coronapas. Niet in de horeca, niet in de fitness. En al zeker niet op het werk, waar sommige mensen vandaag zelfs al voor pleiten. Burgers horen andere burgers niet te controleren. Dat is politiewerk. Laat het aan de politie over. Het Rijk der Vrijheid wordt in dit land een coronadictatuur. En daar gaan wij ons ten zeerste tegen verzetten.
Hoppa, beuk erin, met z'n allen. Ik moedig het aan. Moeten verder, moeten dat redden wat er te redden valt. Maar iedereen moet meedoen. En het rare is dat niet iedereen dit steunt. Hè? Het is toch overduidelijk. Dit zijn de Roemeense parlementslid van de EU. EU-parlementslid, dit is Christian Terhes. En Christine Andersen uit Duitsland. Die slaan ook de juiste toon aan.
So you're imposing a medical product on the European citizens. Without them knowing what's in this contract. Not only them knowing. But us, we don't know. So after a lot of pressure in the parliament, as the article says, these contracts were disclosed to us and to the public. And I want to show you some of those pages. And you tell me if this is okay for the European citizens to be exposed to this situation where they cannot come to work, they cannot enter a store, they cannot go with their kids to schools, where they cannot freely move from one country to another, unless in one situation he's vaccinated with one of these products. So these are the contracts that were disclosed by the Commission with the approval of the company. This is unheard of. And I will just show you the pages.
What?
These are the pages. You see?
They call this transparency these days.
So this is the fundamental principle, right? Of democracy. I'm asking you guys, is this transparency? Do you see anything? Because we don't.
Lastly, I would like you to think about this one. The compulsory use of the digital green certificate undermines everything that Europeans stand for. It violates constitutionally guaranteed fundamental rights, and it constitutes the first step towards the insufferable Chinese social credit system.
Helemaal waar. Ja, dus dit zijn goede signalen. Maar ik begrijp, jongens, eerlijk, vanuit mijn perspectief, ik zeg het persoonlijk, ik weet, iedereen moet het zien op het moment dat ze het zien. Maar dat dit niet al 18 of 17 maanden geleden, dat mensen niet zo stonden te schreeuwen, is. We zijn nu 19 maanden verder, hè? 19 maanden verder. En dat constant maar weggezet worden als complotdenker, alsof dat sowieso erg zou zijn. Alles is een complot. Dat merk je nu ook net weer met die genootschap, met de politiek. En dan weggezet worden als idioot, terwijl alles uitkomt wat je voorspeld hebt. Dat chippen van je arm. Dit is het eindspel voor die gasten. Hè? Dat je een chip in je hand hebt en dat alles erin staat. Je portemonnee, je paspoort, je vaccinpaspoort. Gewoon totale controle. Je kan niks meer doen zonder die chip. Niks meer. Niks meer. En als ze willen dat je uitgesloten wordt van het openbare leven, wat je ziet dat ze nu al heel makkelijk doen. Hè? En die dombo's, die domme Nederlanders die maar meegaan. Ja, ik vind het, die ongevaccineerden, ja, die moeten de consequenties maar aanvaarden. Weten niet waar ze in lopen, die onwetende mensen. Met die grote ego's die het niet toe willen geven. Terwijl het komt altijd. Maar hoe je werd voor gek. Ik werd voor gek verklaard dat ik zei van die chip. Ik liet beelden zien uit Zweden dat die chip er al is. Dat ze daar al experimenteren. Nou, we weten nu sinds vorige week dat het in Nederland ook is. De eerste tattoo shop, die kan het nu al implementeren. En kijk eens, dit is Amazon. Die is nu ook al helemaal klaar voor de contactless payments. Dit is CBS News. En het is er al dus. Het gaat komen. En mensen lopen er zo in mee. En moet je die dombo's horen op het eind van dit rapport. Dat ze er eigenlijk wel heel blij mee zijn allemaal. Ongelooflijk.
Amazon is ramping up its contactless payment system nationwide that works by scanning the palm of your hand right there.
You really gotta hand it to Amazon.
Will you be paying with your palm today?
For trying to put the future of payments right in the palm of your, you know.
Right there, perfect.
It's called Amazon One, a new contactless payment system that launched for the first time in Northern California. To sign up, first insert a credit card and then hold your hand over the special camera. It'll scan the lines, ridges, and even pattern of veins inside your hand. The algorithm then creates a unique palm signature. The whole process takes about a minute.
I think it was really cool, very convenient form of payment.
Oh, here it is.
Freaking easy.
People like me, I'm very forgetful. I always forget my credit card or my watch, and now I don't need to remember to bring my palm.
Zo leuk allemaal. Zulke domme mensen, hè? Helemaal ingelopen. De eerste gast ook zo'n zombie. Ja, yeah, I think it was nice and easy. De tweede, zo'n meisje. Zoveel racisme in de wereld. Het is veel beter met die palm. Het is ongelooflijk. Maar het is allemaal te zien. En het wordt ons duidelijk aangetoond. Door welke krachten dan ook. Wat voor leugenaars waar we mee te maken hebben. De leugen, de grote leugen waar we mee te maken hebben. Maar het is aan ons om te bepalen wat we daarmee doen. Want De G20 was in dit weekend in Rome. En het was toch prachtig weer om te zien. Het is zo mooi dat je kan toch helemaal niet meer serieus nemen. Dan stonden ze daar met z'n allen op een rijtje. En dan gooiden ze weer zo'n muntje. Ze moeten altijd iets doen, hè. Maar dat is, ik denk dat het alleen maar is om ze te belachelijk te maken. Hè? Dat zijn gewoon puppets. Zijn dat. En de echte mensen met de echte macht, die vinden het gewoon lachen. Dus nu moesten ze weer een muntje in de Trevi-fontein gooien. Het is zo belachelijk toneelstuk. Maar wat mij opviel, en dat moet iedereen zijn opgevallen. Waarom was mijn goede vriend Tedros daar, van de World Health Organization? Hij staat overal bij. Hij is geen gekozen leider. Hij is gewoon een werknemer van Bill Gates, om maar zo te zeggen. Wat stond hij daar? Hij stond daar midden tussen al die wereldleiders. Tedros er opeens bij. De oud-minister van Volksgezondheid in Ethiopië. En ik zal je vertellen waarom dat zo is. Waarom hij ertussen stond. Omdat wat ik een paar weken geleden een uitzending over gemaakt heb, gaat gebeuren. Alles wordt gezondheid. Dus de World Health Organization wordt een leider op gezondheid in de wereld. En de World Health Organization bepaalt alles. En dat hebben ze nu ook al gedaan. Hè? Want ze hebben de hele wereld op slot gekregen. En dit is de bevestiging van de macht die nu ligt daar bij de World Health Organization. Dat gewoon Tedros, die gewoon een baan daar heeft, overigens net weer voor 5 jaar verlengd. Of er wordt verwacht dat hij, er komt geen tegenstander van hem, dus hij wordt weer 5 jaar verlengd. Dat Tedros, die staat tussen die wereldleiders. Met andere woorden, Tedros is al een wereldleider. Niet zozeer hij, maar de mensen op de achtergrond. Maar goed, dat geldt eigenlijk voor die andere gasten ook. Maar het is een subtiele verplaatsing. En ik heb nergens gelezen waarom mensen zich niet afvroegen waarom de oud-volks, de minister van Volksgezondheid van Ethiopië er allemaal tussen stond. Maar ze laten het zien. Ze spelen gewoon met ons. Ze lachen ons uit. We worden namelijk echt geleid door mensen die geestesziek zijn en psychopaten. En ze vinden het allemaal hartstikke grappig. Want de mooiste ding is, nou is er zo'n klimaattop, is er nu weer in Glasgow. En moet je nou toch eens kijken. Dit zie ik net. Hypocrite Airways, Jeff Bezos, die zit er ook opeens weer bij. Wat heeft hij ermee te maken? Maar goed, oké. Vier achter, die komt met zijn Gulfstream, met zijn private jet. En ze hebben hier even een tekening gemaakt van waar al die gasten met die private jets vandaan komen. En Joe Biden, het gaat dus alleen maar over groen. En het is 1 voor 12. Nou, we kennen de nonsens al. En Joe Biden komt met 80 auto's. Er is een filmpje van opgedoken. En mensen die hebben echt wel iets van... hoe kan dit gaat naar de klimaattop. Met 80 en geen elektrische auto's. Prachtige elektrische auto's. 80, jongens. 80 van die limousines. Achter elkaar. Ze lachen ons gewoon uit. En ze spelen. We zijn puppets voor ze. Maar wij doen niet mee, dat weet ik. Want we zien het. Hi, lieve Robert, dankjewel voor al je goede inzichten, adviezen en vooral je onuitputtelijke strijd om de waarheid. Dankjewel, strijder. Wat een medestrijder. Godzijdank zijn mijn broertje en mijn moeder ook wakker. Dikke knuffel van Sherilyn. Hey, dankjewel. Je bent heel gezegend met dat je familie ook wakker is. Want dat is zo heerlijk als dat is. Want dat hebben zoveel mensen problemen mee op dit moment. En dat is heel treurig. Dag, Robert. Bedankt voor het shirt. Groeten uit België van Danny. Danny, heel goed. Top. Jij ziet het ook. En hier heb je Robert en crew. Ik zie met mijn drie ogen. Heel goed. Het derde oog is heel belangrijk, Jaap. Dat zie jij inderdaad goed. Dus het wordt ons allemaal aangetoond. Het is duidelijk te zien. En wij moeten ons gelukkig prijzen. En dat moet je een enorm gevoel van zelfverzekerdheid geven. Dat we het zien.
De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via jensen.nl. En wees onderdeel van de vooruitgang.